Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron. 36, het derde vers. Luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord des Heren uit de brief van Paulus aan de gemeente van Kolosse, het 3e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 17. En dan zingen we in aansluiting op de schriftlezing het 2e vers van Psalm 81. Psalm 81, het 2e vers. Kolossenzen 3, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid welke is afgodendienst, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelfde leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Liegt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doet dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam. En weest dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem.
Yeah.
willen vanmorgen nog weer een keer op zondag 18 vraag en antwoord 49 van onze Heidelbergse catechismus letten. In die vraag en dat antwoord 49 gaat het over het nut van de hemelvaart van Christus. En daar worden drie dingen genoemd. De eerste twee hebben we met elkaar overdacht, namelijk dat Christus voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is en dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, namelijk daarvan dat Christus zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. Dan komen we vanmorgen aan het derde nut. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is. We zullen samen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord, en dan willen we voorbeden doen voor broeder Boutersen, die deze week een beroerte heeft gehad. En dankzegging willen we doen voor het gezin Rottier, waar deze week een zoon geboren is. Heren, u hebt in uw goedheid ons allen nog willen sparen. En dat is inderdaad een nieuw bewijs van uw grote goedheid. We hebben het niet verdiend, heren, dat we nog hier op aarde zouden zijn en dat we nog zoveel zegeningen zouden ontvangen. Als gij met ons doet naar wat wij waard zijn en naar wat we verdiend hebben en ons door de zonde waardig gemaakt hebben, dan zou onze plaats niet meer hier zijn. Nu onderscheidt u ons nog, Heere, gij maakt nog onderscheid waar het van nature niet is. Er zijn er inderdaad die door de dood zijn weggenomen, ook in de afgelopen week. Er zijn er die gegaan zijn, de weg van alle vlees, en wie lot voor eeuwig beslist is. Dat is met ons niet zo. Heere, gij hebt ons nog die gezondheid willen geven, dat wij ook vanmorgen nog naar de kerk konden gaan, de gelegenheid mogen gebruiken om het evangelie van genade te beluisteren, om te horen naar die boodschap van Jezus Christus, de enige en volkomen zaligmaker, in wiens bloed verlossing is, in wiens offer aanneming is, wederaanneming tot u. O, wij bidden uw genadige God dat gij het ons voor het eerst of bij vernieuwing leren wilt om de weldaden uit uw hand te ontvangen. Niet als rechthebbende mensen, maar als mensen die er ook iets van verstaan dat het alles verbeurd en verzondigd is. Leer ons bijzonder ook de weldaad van de verkondiging van het evangelie als een bijzonder voorrecht uit uw handen ontvangen. Laten we er inderdaad, Heere, uw goedheid in mogen zien. Laten we erin mogen zien dat gij nog arbeid aan ons besteden wilt en dat gij ons behoud nog zoekt, opdat wij zelf ook de verkondiging van uw woord zullen leren gebruiken als een middel waardoor gij nog tot ons spreekt, opdat wij, luisterend naar wat gij ons te zeggen hebt, ook het geheim mogen leren van het werken van onze zaligheid met vrezen en beven. Heere, schenk ons uw Heilige Geest, opdat uw Geest uw woord mag gebruiken en het indragen in ons hart. En laat uw Geest ons zo de ware wijsheid leren. Laat uw Geest ons leren, Heere, wat we vanmorgen uit uw woord mogen beluisteren als zijnde een van de werkzaamheden van de Heilige Geest, door welke wij zoeken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Wilt gij ons zo met uw Heilige Geest vervullen dat we waarachtig geestelijke mensen mogen zijn? En als we het niet zijn, Heere, wilt u het ons dan maken door uw onwederstandelijke kracht. Breng ons op de knieën. Geef ons die plaats waar wij als verootmoedigde mensen onze schuld leren belijden en Christus leren nodig krijgen. Geef ons genade, Heere, om met een verzondigd leven en een verloren bestaan bij uw schuilplaats te zoeken, op u te vertrouwen, in u te geloven, om zo gered en behouden te worden, zoals Israël in de woestijn, verloren in zichzelf, dodelijk verwond door de giftige slangen, geen ander uitzicht had dan te moeten sterven. En toen hebt gij in hun midden die koperen slang opgericht en de belofte erbij gegeven dat een iegelijk die gebeten was en zou zien op die verhoogde slang leven zou. Heere, zo stelt gij ook het evangelie van de Heere Jezus in ons midden. In ons midden, in het midden van ons mensen die ook door het gif der zonde verwond, dodelijk verwond zijn en zo aangetast, Heere, dat wij niet anders kunnen verwachten dan te moeten sterven, ja, de eeuwige dood te moeten sterven. Maar in ons midden laat gij het horen, en iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft, zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Schenk ons, o God, genade om met ons verloren leven zo tot hem te vluchten en ons zo aan hem toe te vertrouwen voor tijd en eeuwigheid. Heere, laat uw geest ons dan inleiden in de waarheid van uw woord en bijzonder dat deel wat uit de schriften onze aandacht vraagt. Laat uw geest dat ook duidelijk voor onze aandacht mogen stellen en laat de prediking daar dan ook dienstbaar aan mogen zijn. Heere, help ons en bekwaam ons in de verkondiging van het evangelie, maar ook in het horen naar en het ontvangen van het evangelie. En laat het alles nog dienstbaar mogen zijn aan de komst van uw rijk en aan de verheerlijking van uw grote deugden. Wij bidden, Heere, dat gij gedenken wilt aan alle arbeid in uw koninkrijk. Als toch ook op deze zondag het evangelie op vele plaatsen weer verkondigd mag worden. Heere, wilt gij geven dat het in getrouwheid mag geschieden? Wilt gij geven dat het gedaan mag worden in diepe afhankelijkheid van het werk en de invloed van uw Heilige Geest? Wilt gij geven, Heere, dat dat werk dat verricht mag worden dan ook inderdaad dienstbaar mag zijn aan het verbreken van de werken des duivels, opdat zo ook op deze dag nog velen aan de macht en de heerschappij van de boze mogen worden onttrokken en zo overgebracht in uw heerlijk koninkrijk. Heere, wilt gij uw volk ook sterken door de verkondiging van het evangelie, wilt gij hen onderwijs geven. Alle die gij getrokken hebt met de koorden van uw liefde, ze blijven het zo nodig hebben om bediend te worden uit de volheid van de Heere Jezus. In zichzelf hebben ze geen wijsheid, in zichzelf bezitten ze geen gerechtigheid, in zichzelf hebben ze geen heiligheid, in zichzelf zijn ze aan allerhande ellende onderworpen en zijn ze ook na ontvangen genade nog tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. En daarom, Heere, schenk uw kerk ook wat ze nodig moet hebben om staande te blijven, om aangegod te zijn met kracht, om getrouw bevonden te worden, om te zoeken de dingen die boven zijn, om te wandelen tot verheerlijking van uw naam, om ook lichtende lichten te zijn te midden van een donkere wereld. Heere, om zo aan de hoge en de heilige roeping die gij aan uw kerk hebt meegegeven te mogen beantwoorden. Heere, wij bidden u dat gij daartoe uw kerk wilt bezoeken met het werk van uw geest. Het is veelal geesteloos en stil en donker ook in uw kerk. Maar Heere, sta op tot onze verlossing. En wilt gij de gave des geestes in rijke mate schenken en door uw geest bezielen en vervullen en door uw geest geestelijk maken en door uw geest bekwamen, Heren, om dat te zijn en dat te doen wat gij van uw kerk verwacht. Heren, wij vragen u dan dat gij zegenend in het midden van deze wereld wilt arbeiden en dat gij zo u wilt bewijzen en openbaren als een God die uw woord gestand doet, die uw kerk onderhoudt en bewaart en die Satans werken verbreekt. Wij bidden in bijzonder ook voor diegenen, Heren, die niet naar de kerk kunnen. Ook in ons midden zijn er die niet naar uw huis kunnen gaan. Er zijn er die dat niet kunnen vanwege ouderdom en de gebreken daaraan verbonden. Er zijn er ook, Heren, die ziek zijn. En aan hen, onder hen denken we in bijzonder aan onze broeder Boutersen, die deze week een ernstige ziekte kreeg, waardoor hij aan bed gebonden is en waardoor hij ook gedeeltelijk verlamd is geraakt. En dat terwijl er in dat gezin al zoveel andere zorgen zijn, Heere, gij beproeft dat gezin wel in bijzondere zin. Wij bidden van u dat gij hen nu ook bij het kruis de kracht wilt geven om te dragen. Dat gij bij de beproevingen ook wilt geven uw ondersteuning en uw ontferming. En laten ze zo, Heere, in deze wegen veel de toevlucht mogen nemen tot u, om bij u te schuilen en in u alles te zoeken, maar ook te mogen vinden wat ze voor tijd en eeuwigheid behoeven. Heren, wij bidden van u, kon het zijn, wil deze broeder nog genadig weer oprichten en wil de schade die er nu gekomen is in zijn lichaam, kon het zijn, genadig herstellen. Heren, geef dat ook deze weg voor hen nog tot zegen mag zijn, dat ze er u weer nodig hebben en dat ze er u ook uit mogen overhouden. Heren, we zeggen uw grote naam ook ootmoedig dank voor het gezin Rottier, waar gij een zoon gegeven hebt. U deed alles, u hebt alles wel gemaakt, Heren. U hebt het leven aan dit kind gegeven en u hebt het leven van de moeder willen sparen. En zo hebt gij reden gegeven, o God, om uw naam ootmoedig te erkennen en dank te zeggen. Laat dit kind nu ook in voorspoed mogen opgroeien en geef aan de ouders wat ze behoeven om het op te voeden tot eer van uw naam en naar uitwijzen van uw evangelie. En geef dat in dat gezin rijkelijk mag worden ondervonden, uw zegenende goedheid, uw genade, Heren, zowel in het leven van de ouders als dat van de kinderen. Doe genadig verzoening over onze zonden, o God. Scheld ons al onze misdaden kwijt en wilt u ons niet aanzien in onszelf, maar ons nog horen en verhoren om Christus wil. In zijn naam bidden we het u, uit genade. Amen. Psalm 27, het derde en vierde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen en God zal mijn hoofd nu boven s vijands benden verhogen. 27, 3 en 4. als onze catechismus, zoals we dat van ons leerboek gewend zijn, heel praktisch ook gaat vragen naar de vrucht en het nut van bepaalde dingen die we geloven en belijden, dan lijkt het wel alsof ons leerboek bij de hemelvaart van de Heere Jezus Christus eigenlijk niet goed aan een eind kan komen. Er is al gesproken over het nut van Christus Jezus die in de hemel aan de rechterhand van zijn Vader onze voorspreker is. En dat is al een rijke bron van vertroosting voor de kerk des Heren hier op aarde. In strijd en in moeite, ook in de ervaring dat ze niet weten te bidden zoals het behoort, geeft de Heere de vertroosting dat er in de hemel voor hen gebeden wordt. En dan wel door één wiens gebed nooit zal worden afgewezen. En behalve die vrucht, behalve dat nut van de hemelvaart, is er in onze catechismus al op gewezen dat wij nu in de hemelvaart van Christus een garantiebewijs ontvangen hebben dat ook wij ten hemel zullen gaan. Christus heeft menselijk vlees en bloed meegenomen in de hemel en dat menselijk vlees en bloed dat hij meenam op de dag van de hemelvaart is een zeker, een ontwijfelbaar pand dat wij als de lidmaten van Christus door hem het hoofd ook zullen worden opgenomen in de hemel. Christus heeft dus een pand van zijn kerk meegenomen. Hij heeft dat vlees in de hemel bij zich, aan zich. En dat is hem een voortdurende herinnering van zijn kerk, van zijn lichaam op aarde. En als hij aan zijn kerk gedenkt door te zien op dat vlees, is hem dat niet alleen een voortdurende herinnering aan zijn kerk op aarde, maar is hem dat ook gedurig een stimulans, als ik het menselijk mag zeggen, om naar de aanwezigheid van zijn volk vurig en hartelijk te verlangen. Ik wil, zo zegt hij dan ook, dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En Christus zal niet rusten voordat hij als de hemelse bruidegom zijn bruidskerk bij zich heeft in heerlijkheid. En dan is er ook nog een derde element. De bron is onuitputtelijk, zo zouden we zeggen. En dat derde is dat Christus niet alleen wat meenam naar de hemel, een pand, ons vlees, maar dat hij vanuit de hemel ook een pand gaf, een tegenpand zond, de Heilige Geest. En dat die Heilige Geest nu bij de kerk komt wonen en in Gods volk gaat wonen. En dat die kerk des Heren, dat volk des Heren zo gaat doorwonen, dat zij geestelijke mensen worden, die door de kracht van die geest gaan zoeken wat boven is en niet wat op de aarde is. Wel nu over dat derde nut van de hemelvaart willen we vanmorgen met elkaar gaan nadenken aan de hand van wat het woord van God ons daarover zegt. Pand en tegenpand. Christus nam wat mee en hij gaf wat. Hij bezit wat van zijn kerk en die kerk bezit nu iets van Christus. Zoals dat gebruikelijk is tussen bruid en bruidegom die elkaar panden geven, een trouwring. Die een garantiebewijs is van wij horen bij elkaar en wij zijn voor elkaar bestemd. En zo is er ook die nauwe verbondenheid die bezegeld is in het pand en het tegenpand. De nauwe verbondenheid tussen Christus en zijn gemeente.
De catechismus gebruikt het woord tegenpand. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. En als u nu kijkt naar de teksten die onder antwoord 49 worden genoemd, dan ziet u dat daarbij staan 2 Korinthe 1 vers 22 en 2 Korinthe 5 vers 5. Daar haalt onze catechismus dus het schriftuurlijk bewijs vandaan, op grond waarvan de catechismus zeggen kan dat Christus zijn geest als een tegenpand gezonden heeft. Als we die teksten lezen, komen we echter een ander woord tegen. 2 Korinthe 1 vers 22, ik lees begin bij vers 21, maar die ons met u bevestigt in Christus en die ons gezalfd heeft, is God, die ons ook heeft verzegeld en het onderpand des geestes in onze harten gegeven heeft. En iets dergelijks in 2 Korinthe 5, het 5e vers, die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Dat onze catechismus dit bedoelt, dat is duidelijk uit het citeren van die teksten die ik u net noemde. Tegenpand, dat woord dat in antwoord 49 teruggekomen is, dat is dus bedoeld als het schriftuurlijke onderpand. En het is ook waarlijk niet alleen in de tweede Korinthebrief dat we dat woord onderpand tegenkomen als een benaming voor de Heilige Geest. We vinden het bijvoorbeeld ook in de Efezebrief. Gelijk, dat is in Efeze 1 vers 13 en 14, in welke gij ook zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook nadat ge geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis. Wel nu een zeer schriftuurlijk begrip dus, om over de Heilige Geest als over het onderpand te spreken. En wat houdt dat dan in? Wat staat de apostel Paulus voor ogen als hij een en andermaal dit woord gebruikt? Het is eigenlijk een handelsterm die Paulus hier hanteert. Een term die in de Griekse wereld gebruikt werd bij bepaalde transacties als iemand iets kocht, iets van grote waarde, en hij kon het bedrag niet in één keer betalen, dan werd de afspraak gemaakt dat de betaling dan in de toekomst zou plaatsvinden, maar op het moment waarop de koop gesloten werd, werd er een bepaald bedrag door de koper aan de verkoper overhandigd. Een bepaald bedrag, de eerste betaling, vond bij het sluiten van de koop direct plaats. En dat werd nu genoemd in de Griekse wereld met een woord dat dan vertaald is door onderpand. Het is dus de eerste betaling. En dat houdt in dat de koper daarin uiteraard belooft dat de rest ook komt. Nu is er nog alleen maar het begin betaald, maar de rest komt. En daar mag de verkoper zeker van zijn. Deze term gebruikt Paulus en hij geeft hem een geestelijke inhoud. Hij haalt hem uit die handelswereld en hij gebruikt hem in het geestelijke om geestelijke werkelijkheden mee aan te duiden. En zo bedoelt Paulus de gemeente aan wie hij schrijft, aan wie hij zo over de Heilige Geest schrijft, te laten zien dat de Heilige Geest de eerste gave van Christus aan zijn kerk is, maar dat in die eerste gave de garantie gelegen is, er komt nog meer. De Geest is nog maar het begin. En straks komt de volle som van de zaligheid. En dat houdt dan in dat als de Geest begint te werken, dat begin van het werk van de geest tegelijk ook het begin is van de volle zaligheid. Nu houdt het nooit meer op. Als de geest aan iemand gegeven is, dan gaat die geest nooit meer weg. En als het geesteswerk in iemand begonnen is, dan mag er veel tegenop komen en dan mag er veel bestrijding zijn. En dan mag het voor een lange tijd lijken alsof het allemaal onder de as ligt en alsof er nooit wat gebeurd is. Maar waar waarachtig het werk van de Heilige Geest zaligmakend begonnen is, daar zal het voortgang vinden. En daar zal het tenslotte resulteren in de volle zaligheid. Dat ligt vast in het feit dat de Heilige Geest het onderpand is. Genade door de Heilige Geest is dan ook al het begin van de volle verheerlijking. Genade van de Heilige Geest in het allereerste begin is dan ook al iets van de hemel. En daar komt dan nog dit bij, als in die handelswereld er een bepaalde som gegeven werd als eerste betaling, dan was uiteraard dat geld van hetzelfde soort als het geld dat later betaald zou worden. Als de Heilige Geest als onderpand gegeven is, dan is dat niet alleen maar de garantie dat er nog meer zal volgen, maar dan is dat ook een aanduiding van hoe het nu in de volle zaligheid zal zijn. Wezenlijk niet anders dan wat er hier op aarde al wordt genoten en beleefd. Alleen hier is het in beginsel. Hier is het ook niet volmaakt. Hier is het maar in geringe mate. Hier is het bij tijden en ogenblikken. Hier is het vermengd met zoveel onzuivers vanwege het feit dat het gebeurt, dat werk van de geest in het hart van een zondaar. En dat geloven vaak met ongelovigheid gemengd is enzovoort. Dus hier ontbreekt er nog veel aan. Maar voor zover het werk van de Heere is door de Heilige Geest, is het wezenlijk van hetzelfde soort en van hetzelfde karakter als de zaligheid die straks in alle volmaaktheid door de verlosten wordt genoten. Dat zal voller zijn, rijker, completer, maar niet anders, niet wezenlijk anders. Als de Heilige Geest een zondaar wederbaart, dan is in die wedergeboorte al in dat hart gelegd een onverderfelijk en een onsterfelijk zaad. Dan is het eeuwige leven, het nieuwe leven, daar al begonnen. En zodoende begint de gemeenschap met God niet pas in de volle heerlijkheid, maar hier al. En de vreugde in God begint niet pas straks, maar hier al. En de vrede met God begint hier al, daar namelijk waar de geest werkt. En als de geest der gebeden een mensenkind waarlijk tot gebed brengt, zo bidden dat hij echt zijn hart kan uitstorten voor de Heere, zo bidden dat hij het voelt dat de Heere het van hem overneemt, dan buigt hij, al is hij midden in de grootste verdrukking en in de benauwdheid, dan buigt hij toch al neer in een voorportaal van de hemel. Want het is de geest die hem bidden leert en die hem zo doet bidden en die met en in hem bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. En die geest der gebeden komt hier al iets verheerlijken van de heerlijkheid en de zaligheid en de volkomen rijkdom van wat er in de hemel is. Dat zit dan allemaal in dat woordje onderpand, de Heilige Geest is het onderpand van de verkregen verlossing. Van de verlossing die het verkregen volk, door Christus bloed verkregen volk, straks volkomen zal bezitten. En nu is die Heilige Geest, zegt onze catechismus, door Christus gezonden. En u denkt vanzelfsprekend met mij natuurlijk aan datgene wat er op het Pinksterfeest gebeurd is. En dat is ook zo, toen kwam de Geest, toen zond Christus 10 dagen na zijn hemelvaart de Geest die hij van de Vader ontvangen had. Hij zond die Geest naar de aarde, hij deed die Geest werken en wonen in de kerk. Hij heeft zijn belofte vervuld, ik zal u geen wezen laten. Ik zal u de andere trooster zenden aan de kerk. Aan al die discipelen die er bij elkaar waren. Aan al die 120 die biddend bijeen waren. Die de kerk vormden. Heeft Christus die geest gegeven. Ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Daar ziet u het gemeenschappelijke. Maar datgene wat de Heere aan de kerk gaf. Moet persoonlijk gekend worden. Ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En het zat op een iegelijk van hen. En dat is weer het persoonlijke. Dat wat aan die kerk geschonken is, wordt door elk levend lid van die kerk individueel gekend en beleefd. En vandaar dat de vraag op zijn plaats is. Als het gaat over de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, hebt u de Heilige Geest ontvangen? Dat kunt u weten. Hebt u de Heilige Geest ontvangen? En dat is een hele belangrijke vraag, want als dat niet zo is, dan geldt van ons wat er in Romeinen 8 staat, indien iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem, dat is Christus, niet toe. Als je de geest niet bezit, heb je ook geen band aan Christus. Heb je ook geen deel aan de genade van Christus. Sta je er buiten, sta je voor eigen rekening. En vandaar dat de vraag zeker niet onbelangrijk is, hebt u de Heilige Geest ontvangen? Hoe kunt u dat dan weten? Aan de werkingen van de geest. Ik ga ze niet allemaal noemen. Dat komt bij leven en welzijn wel als wij afzonderlijk over de Heilige Geest. Dat is aan de hand van zondag 20 met elkaar open na te denken. Maar een paar dingen. De geest doet bepaalde werkzaamheden in een mensenleven. En die blijven niet onopgemerkt. Ik zal niet zeggen dat alle werk van de Heilige Geest terstond zichtbaar wordt. Er blijft ook veel in het verborgen. Dat is net als in de natuur, niet waar. Als er zaad gezaaid is, dan is het terstond ook niet zichtbaar dat er iets groeit in dat land. En zo is het in het leven van een mens ook. Als de Heilige Geest er aan het werk trekt, dan is dat niet terstond voluit en in alle opzichten zichtbaar. Er is ook veel van het werk van de Heilige Geest dat in de stilte, in het verborgene geschiet. Maar het blijft niet altijd verborgen. En er zijn bepaalde dingen van het werk van de Heilige Geest die noodzakelijkerwijs in de openbaarheid treden. En die ook voor het oog van de persoon die het betreft waarneembaar zijn. En daaraan kunnen we het weten of we de Heilige Geest ontvangen hebben. Wat doet de Heilige Geest? Hij wordt genoemd in de schrift de geest der genade en der gebeden. Nou neem dat laatste nu. De geest der gebeden. Wil dat alleen maar zeggen dat hij zelf bidt? Dat wil het ook zeggen. Hij bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Maar het wil ook zeggen dat hij bidden leert. Dat hij onderwijs geeft in het bidden. Dat hij mensen tot bidders hervormt. En waar leert hij ze dan om bidden? Wel, hij is de geest der genade en der gebeden. Dan ligt het voor de hand om te zeggen dat hij ze om genade leert bidden. En hoe komt dat, dat hij ze om genade leert bidden? Wat leert hij ze dan nog meer? Hij leert ze zien dat ze genade nodig hebben. doordat hij ook de geest is die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En als hij dat gaat doen in een mensenleven, als hij een mens gaat voor de aandacht stellen wat het is zondaar te zijn, wat het is op weg te zijn naar de rechterstoel, wat het is om te kunnen verwachten op grond van je zonde dat je door die rechter ook veroordeeld zult worden. Als de Heilige Geest ons deze dingen aan het verstand brengt en ze ons duidelijk maakt, dan gaat hij er ons tevens van overtuigen dat een mens in die nood en in die ellende alleen maar gered is als hij genade ontvangt. En zo maakt hij mensen tot smekelingen aan de troon der genade. Zo maakt hij hen bidders die God te voet vallen en die de Heere smeken, zoals we dat ook beschreven vinden in de schriften. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Nu, dat zijn zo een paar van de werkzaamheden van de Heilige Geest die een mens toch in zijn leven leert kennen. Daar waar de Heilige Geest toch werkelijk aanwezig is. Er is veel meer. Er is veel meer, hij gaat die arme en behoeftige smekeling ook oog geven voor de rijkdommen die God in zijn woord ontsluit. Hij gaat God dierbaar maken, hij gaat Christus noodzakelijk maken, maar u voelt al wel, je kunt het wel weten of je de Heilige Geest en zijn werkingen ontvangen hebt. Kijk uw leven eens na op dit punt en luister nog eens naar de vraag, hebt u de geest ontvangen? Is dat tegenpand ook in uw leven gezonden? Hebt u zo leren bidden? Hebt u genade nodig gekregen? Hebt u de ontdekking gedaan van verloren te zijn? Is er nood in uw leven gekomen en schuld? Is er de begeerte gekomen om te ontvluchten? Is er de vraag ontstaan, hoe kom ik met God in het reine? Is er betrekking gekomen op het woord, op het levende woord? Hebt u die in het woord voorgestelde zaligmaker Jezus Christus nodig gekregen? Bent u in uw leven verlegen komen te zitten om God? Als dat alles niet zo is, dan bent u zonder de geest en dan komt u Christus niet toe. Dan hebt u geen deel aan hem, nu niet en straks ook niet. Want als het nu niet in orde is, wat hoop hebt u dan dat het nog in orde komt? Dat kan alleen in de weg van waarachtige bekering en waar geloof. En dat is geen zaak van de toekomst, maar de Heere laat daar geen twijfel over bestaan. Zo ge zijn stem dan heden hoort, geloof. Zijn heil en troostrijk woord. Meent u dat u die geest wel ontvangen hebt? Op grond waarvan meent, gelooft u dat? Het is namelijk inderdaad ook een gevaarlijke zaak om op ons hart te vertrouwen, want ons hart is bedriegelijk. En je kunt niet zomaar afgaan op wat je er zelf van denkt. Je kunt niet rustig zijn op wat je je verbeeldt. We moeten het toch wel op goede gronden weten. We moeten het toch wel zeker weten. Zeker weten dat we die geest bezitten als een bewijs van de liefde van Christus tot onze ziel. Want dat is het, als Christus een geest zendt tot een tegenpand, tot een onderpand, dan is dat omdat hij de zondaar aan wie hij die weldaad schenkt, lief heeft. Zullen we dan aan de hand van onze catechismus nog eens een andere test proberen te ondergaan in ons leven? Wat doet die geest? Hoe weten we dat de geest er waarlijk is? Hoe weten we dat dat pand van de liefde van Christus ons geschonken is? Hoe weten we zeker dat er in de hemel een hart is dat in liefde voor ons klopt? Hoe weten we zeker dat er in de hemel een zaligmaker is die naar vereniging met ons verlangt? Onze catechismus wijst op een zeer schriftuurlijk kenmerk dat zo ook uit de schriften gehaald wordt. Namelijk uit het gedeelte wat we al gelezen hebben, de Colossenzebrief, derde hoofdstuk. Als in de woorden van antwoord 49 gesproken wordt over deze activiteit van de Heilige Geest. Namelijk dat hij het zo uitwerkt in ons leven dat we gaan zoeken de dingen die boven zijn. En dat we niet langer zoeken de dingen die op de aarde zijn. Zowel positief als negatief wordt hier dus wat gezegd. Negatieve, doordat de geest in het leven van een mens komt, houdt die mens ermee op nog langer te zoeken de dingen die beneden zijn. Betekent dat dan dat we ons van de aarde niks meer aantrekken? Betekent dat een soort wereldmijding? Dat kan toch niet, want de mens heeft ook nog een lichaam en de mens heeft ook nog een taak op aarde. En zodoende kan er van algehele wereldmijding geen sprake zijn. We hebben toch ook de verzorging voor ons lichaam. En we hebben ook de gehoorzame vervulling van onze plicht hier in dit leven op aarde. Wat bedoelt Paulus dan en wat bedoelt onze catechismus dan als er gezegd wordt dat die Heilige Geest dit uitwerkt, dat we niet zoeken de dingen die op de aarde zijn? Het bedoelt dit, dat wij niet de aardse dingen als het voornaamste meer hebben. Dat aardse leven, dat lichaam en zijn verzorging en dat het werk en al de bezigheden daaraan verbonden niet meer het voornaamste is in ons leven. Er zijn mensen bij wie dat wel zo is. Er zijn mensen die wel en volop en uitsluitend zoeken de dingen die op de aarde zijn. Mensen die geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik hun God. Psalm 17. Mensen die volgens Paulus in Filippenzen 3 bedenken aardse dingen. En die daarvoor leven en die daarin opgaan. En er zijn er nogal wat. Er zijn er nogal wat die puur materialistisch leven. En die alleen maar voor het aardse en voor het werk en voor de vrije tijd en voor het genot en voor al die vergankelijke dingen in de weer zijn. En die nooit in hun gedachten met God bezig zijn. En voor wie goddelijke zaken geen enkele waarde hebben. Die tegenover God en tegenover de dingen van de Heere zo koud, zo ongevoelig, zo dood zijn als een steen. Gods woord, of het nu zijn wet is of zijn evangelie, heeft op zulke harten geen enkele uitwerking, zouden we zeggen. Ze zijn volledig ongeestelijk. Zulke zijn er volop. Er zijn er ook, en die doen het toch nog weer enigszins anders. Die maken van de aardse dingen wel hun voornaamste doel, maar die proberen dat op de een of andere manier nog wat te ondervangen of te compenseren met wat geestelijks, met wat godsdienstigs. Dat zijn dan niet de grove materialisten. En dat zijn dan niet de pure wereldlingen, maar het zijn toch zeker ook geen hemelburgers. En zulke vind je niet alleen buiten de kerk, maar zulke vind je zeker ook in de kerk. Die maken de hemel en God en de dienst des Heren niet het voornaamste in hun leven. Want ze hebben nog zoveel andere dingen die ook belangrijk zijn. En die keer op keer toch weer bovenaan staan. En waar toch keer op keer weer hun eerste zorg naar uitgaat. En die toch keer op keer nog weer volledig op kunnen gaan in die vergankelijke aardse dingen. Ze zullen dat nooit zo zeggen. Want ze willen juist de indruk geven dat ze ook nog wel wat anders hebben dat belangrijk voor hen geworden is. Maar uit hun hele streven en uit hun spreken blijkt toch wel dat het voornaamste in hun leven niet is het zoeken van de dingen die boven zijn. En voor zover ze dat dan nog doen, doen ze dat in menig opzicht maar in naam. Oh ja, Gods kinderen moeten zich ook aanklagen. Zij, en ik kom daar straks nog wel op terug, die daar in beginsel toch wel wat van geleerd hebben, van dat zoeken van de dingen die boven zijn. Zij bevinden zich op bepaalde tijden in hun leven menigmaal nog weer zo ongeestelijk. En ze hebben zichzelf daarover bij de Heere te beklagen, dat terwijl ze anders wisten, en terwijl ze ook andere tijden gekend hebben, en terwijl ze ook wel anders begeren, er nog zoveel zonde en zwakheid in hen overgebleven is, dat er van dat zoeken van de dingen die boven zijn vaak ook weer zo weinig terechtkomt. En dat ook zij nog zo vaak weer verstrikt kunnen zitten in en opgaan in de dingen van beneden, zodat het in hun leven wel lijkt alsof er nooit echt wat veranderd is, maar alsof zij nog net zo zijn als verschillende anderen in wie leven nooit een wezenlijke bekering plaatsvond. Maar er zijn er inderdaad bij wie nooit een wezenlijke verandering plaatsvond. En wie er zoeken van de dingen die boven zijn eigenlijk niet meer plaatsvindt dan zo af en toe eens, als er bepaalde indrukken zijn, of als er bepaalde gewetensovertuigingen zijn, of als het op een bepaalde manier allemaal wat tegen gaat zitten, dan wordt God te hulp geroepen en dan beginnen we ons te realiseren dat er hogere belangen in ons leven zijn. U moet zichzelf eens de vraag stellen, waar zit u in uw leven nou het meest over in? Wat geeft u nu de meeste zorgen? Wat geeft u nu het meeste verdriet? Wat houdt u nu het meeste bezig? Of wil je het omkeren? Wat zijn nu de dingen waar je het meeste vreugde aan beleeft? Wat zijn de zaken waar je het hartelijkst over verblijd bent? En dan denk ik dat er heel wat mensen zijn die zeggen, ja, zorgen heb ik door mijn gezondheid. Zorgen heb ik door allerlei andere dingen. En die hebben dan toch uiteindelijk weer alleen maar te maken met het aardse. En blij, echt blij ben ik met. En dan denk ik dat er toch ook nog weer heel wat zijn die zeggen, ja, vergankelijke dingen. Als je het allemaal uit gaat rekenen en allemaal af gaat wegen, blij, dankbaar, verheugd met vergankelijke dingen. Maar waar de geest gaat werken, weet u waar daar de meeste smart over ontstaat? Niet dat ik tegenslagen heb en dat het me wel eens erg moeilijk valt in dit leven en dat ik verliezen leid en dat ik smart moet hebben vanwege allerlei frustraties, de diepste smart in het leven van hem of haar die onder de bearbeiding van de Heilige Geest gekomen is, is over het feit dat ik zondaar ben. Dat ik zondaar ben. Dat ik God onteer heb. Dat ik mezelf verdorven heb. En dat ik het ook niet meer goed kan maken. De diepste smart wordt geleden bij de ontdekking dat er een scheiding gekomen is tussen de Heere en mijn ziel. En dat ik dat nooit meer herstellen kan. De diepste smart in het leven van een kind des Heeren is vanwege het aangezicht des Heeren dat verborgen is. Dat is een ding bitterder dan de dood. En de diepste vreugde in het leven van hem of haar in wie de Heilige Geest is komen werken, de diepste vreugde, waarover ontstaat hij? Over het feit dat God nog aan zondaren gedenkt. Over het feit dat God zijn genade nog openbaart. Over het feit dat de Heere nog naar een mens omziet. Over het feit dat de Heere zijn zoon gegeven heeft. En dat hij, waar alle deuren gesloten waren van ons uit, de weg zelf geopend heeft. En dat hij gedachten des vredes gedacht heeft. En dat hij voor verlossing gezorgd heeft. Dat zijn de zaken waar je innerlijk verheugd en verblijd over kunt zijn. En dat is een bewijs van het werk van de Heilige Geest in zo'n hart. Wees dan eens eerlijk met uzelf. U niet dood, blij maken met een dode mus. U niet wat verbeelden en denken, nou het zal wel goed komen. Er is wel eens Nee, nee. Leg deze toets eens aan. Hebt u de Heilige Geest ontvangen? Kunt u weten aan die dingen waar u het meest verdriet over hebt? En aan die dingen waar u het meest verheugd over bent? En wat is dat dan? Zoeken de dingen die boven zijn? Zoeken de dingen die boven zijn? Wel, dan richt de Heilige Geest ons hart, dat staat er ook bij, op Hem die daar is. Op Christus die daar aan de rechterhand van God is. En die Christus, die zaligmaker, die wordt dierbaar gemaakt. Die is noodzakelijk geworden. Daar kan ik niet meer buiten. Hij heeft waarde gekregen. Hij is voor mij geworden het allerhoogst en eeuwig goed. Geef mij Jezus, of ik sterf. Die Heilige Geest legt een band aan hem. Er is een grote geografische afstand. Maar die afstand wordt door de Heilige Geest overbrugd. En door de band des geloofs bindt de Heilige Geest een zondig mensenkind aan Christus en doet hem uitgaan tot Christus en doet hem begeren naar de kennis van Christus en geeft hem honger en dorst naar de gerechtigheid van Christus. Kijk, als de Heilige Geest de mens gaat losmaken van het aardse bestaan, ik bedoel niet helemaal losmaken, want tenslotte kun je niet uit de wereld gaan. En ik zei het al, je hebt je lichamelijk bestaan en je hebt je aardse werkeling. En daar heeft de Heere ook bepaalde voorschriften en opdrachten voor gegeven. Maar het kan je hart niet meer vullen. En het kan je geest niet meer bevredigen. Er zijn hogere belangen in je leven gekomen. Er zijn belangrijker dingen in je ziel geopenbaard. En daar gaat het hart nu naar uit. En daar strekt zich al de lust en al het verlangen naar. Als de Heilige Geest ons zo losser gaat maken van het aardse en van het vergankelijke, dan gaat Hij dat doen omdat Hij die hogere dingen, die geestelijke waarden, die eeuwige zaken meer betekenis voor ons gaat geven. En dan gaan we zien, zoals Paulus dat ook schrijft aan de gemeente van Korinthe in het vierde hoofdstuk van de tweede brief. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze zeer lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend gewicht ter heerlijkheid. Dewijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet. Maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk. Maar de dingen die men niet ziet, die zijn eeuwig. Zo richt de Heilige Geest ons hart op iets anders. Op God zelf. Op Christus. Op zijn genade werken. En nu kom ik terug bij wat ik zo pas zei toen ik het over het onderpand had. Want dat hangt nou met elkaar samen. Als die Heilige Geest komt werken, dan is dat werk van Hem het begin van de volle zaligheid. Dan legt de Heilige Geest daar al iets van de hemel in het hart. En vandaar dat het nu op elkaar afgestemd wordt. Daar in de hemel is Christus, die ons vlees heeft. Als een pand waardoor Hij herinnerd wordt keer op keer aan zijn kerk op aarde. En Hij heeft geen rust, voordat zijn kerk bij Hem is. Voordat Hij zijn bruid, zonder vlek en zonder rimpel, aan zijn Vader kan voorstellen. Als het volk dat door Hem verlost is, vrijgemaakt van de banden der zonde, verlost uit de heerschappij van de duivel, maar ook gereinigd van alle smet en van alle vuil der zonde, zodat Hij ze voor zijn Vader kan stellen, als hadden ze nooit zonde gehad of gedaan. Hij heeft geen rust, Hij kent geen vreugde, geen volle vreugde en geen volle vrede, voordat Hij dat moment bereikt heeft. Dat het avondmaal van de bruiloft des lams gevierd kan worden. En steeds weer opnieuw, en nu al zoveel tijd, is Hij in gebed. en bidt hij om die dag waarop hij zijn kerk bij zich mag hebben en waarop zij mogen zien de heerlijkheid die hij bij de Vader had, eer dat de wereld begon. Maar terwijl er dus in de hemel aan die kerk gedacht wordt, zorgt de Heilige Geest ervoor dat er hier op aarde aan de hemel gedacht wordt. En dat er hier op aarde naar de hemel verlangd wordt. En niet naar de hemel om de hemel, maar naar de hemel om die bruidegom. Naar de hemel wordt verlangd om Christus wil. Dat is ook de vreugde waar de apostel van spreekt als hij het over die hemelvaart van de kerk heeft in het vierde hoofdstuk van 1 Thessalonicenzen. En alzo zullen wij altijd met de Heere zijn. Kijk, die geest legt een band niet met de hemel alleen. Die geest doet niet verlangen naar de heerlijkheid en naar de volkomenheid van die heerlijkheid, opdat we dan eindelijk eens van al die aardse ellende verlost zullen worden en opdat eindelijk eens al die tranen afgedroogd kunnen worden en opdat eindelijk eens al die smarten voorbij zullen zijn. Dat hoort er ook bij, maar dat is bijkomend. Maar wat die geest in de eerste plaats doet, dat is een band leggen tussen die ziel in wie hij kwam werken en het voorwerp van het geloof, de dierbare Heer Jezus Christus, de volkomen zaligmaker, die eerst alles gedaan heeft in de weg van betalen van de schuld en toen ter hemel gevaren is en daar als voorbidder het werk voortzet. Voor al zijn kerk. En hij wordt zo dierbaar en beminnenswaardig. En van hem zegt de bruid in het hooglied. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En daarom gaan wij door die geest die de bruid zwerver is. En die zich verheugt als hij de stem van de bruidegom hoort. Door die geest worden we bearbeid om te zoeken de dingen die boven zijn waar Christus is. En zoals er nu in de hemel verlangd wordt naar de dag van de volle vereniging, zo gaat er hier op aarde ook een verlangen komen naar de dag van de volle vereniging. Dat houdt natuurlijk ook in dat we het lichaam der zonde afleggen. Dat houdt natuurlijk ook in dat wij hier op aarde van alle moeite en zorgen ontslagen worden. Dat houdt ook in dat alles waar hier nog onder geleden en gezucht wordt voorbij is, want alle eerste dingen zijn voorbij gegaan. Maar zoals ik zei, dat is bijkomend. Waar het de ziel in de beste ogenblikken om te doen is, dat is om hem. Om bij hem te zijn, om hem ten volle te genieten. Om hem ten volle te kunnen eren en verheerlijken. Om hem voluit te kunnen danken en loven en prijzen. En ongehinderd en ongestoord te kunnen liefhebben. En vandaar dat er hier op aarde, en dat doet dan die geest, die als tegenpand gezonden wordt. En vandaar dat er hier op aarde gebeden wordt. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. Hij bidt. Ik wil dat waar die zijn, dat waar ik ben ook die bij mij zijn. Zij bidden, kom Heere Jezus. De geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. Kom Heere Jezus, ja kom haastiglijk. Ten slotte is een mens geschapen om God te verheerlijken. Ten slotte wordt de mens verlost, opdat hij God zou verheerlijken. Zijn bestemming ligt niet hier. God heeft de mens niet geschapen op dezelfde manier als waarop hij stenen schiep, die bij de aarde horen. En beesten, die bij de aarde horen. God heeft de mens geschapen, op God aangelegd. Met een hart, met een ziel, met vermogen om God lief te hebben, te dienen, te eren, te vrezen. En dat doel bereikt de Heere door de geest die vernieuwt, allen die door Christus gekocht zijn. Hebt u de Heilige Geest ontvangen? Hebt u de Heilige Geest ontvangen? Ach, zegt u, als het in die hoge mate en in die hoge vlucht is, dat de Heilige Geest werkt en dat hij Christus dierbaar maakt en ons hart aan hem verbindt en naar hem doet verlangen en het gebed in de ziel legt dat die dag mag komen waarop Christus zal verschijnen om zijn kerk tot zich te nemen, dan kan ik alleen maar vrezen dat het bij mij niet is. Want zo ver kan ik in ieder geval niet meekomen en op die hoogte durf ik mezelf niet stellen. Jawel, maar daar begint het ook niet mee. Ik heb u zo pas al gezegd, daar waar de Heilige Geest begint te werken, en dat is daar waar hij een mens van dood levend maakt in de wedergeboorte, daar is tenslotte ook al iets van die hemel en van die zaligheid en van die heerlijkheid geopenbaard. En dat heeft voortgang, dat heeft groei, dat heeft verdere ontwikkeling en openbaring nodig, en daar zal de Heilige Geest ook voor zorgen. Maar zo hoort het in ieder geval te beginnen. En zo begint het ook in het leven van een mens. De mens, zoals ik zo pas al zei, gaat ontdekken dat hij God kwijt is. En dat wordt zijn smart. En zijn vreugde wordt dat God nog een weg ontsloten heeft en u kan het nog goed komen. Zijn die dingen er? Sta naar helderder, naar duidelijker kennis van die zaak. Naar een rijkere beleving van die dingen. Maar schuw ook alles wat die ontwikkeling in de weg kan staan. Schuw alles waardoor u toch weer neergetrokken wordt. Een kind des Heren is voor de eeuwige dingen herschapen. Hij is vernieuwd, hij wordt vernieuwd met de bedoeling dat hij hemelsgezind zou zijn. Dat hij geestelijk zou zijn, op God aangelegd, op hem georiënteerd. En het is tot oneer van de schepper, als een kind van God dat zo'n hoge bestemming heeft, weer gaat leven alsof hij voor het stof geschapen is. En voor het vergankelijke en voor de ijdelheid. Dat is ook een bedroeven van de Heilige Geest. Dat is een tegenstaan van de Heilige Geest. Schuw dan alles wat u aftrekt van uw hoge en heilige roeping en wat u neertrekt op het niveau van de wereldling. Gij geheel anders. Als we Christus hebben nodig gekregen, als genade waarde kreeg, als God zichzelf waarde gegeven heeft, als onze ziel belang, alsof wij belang gekregen hebben bij het heil van onze ziel, leef dan ook in overeenstemming met die geestelijke waarden. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. En laat de kracht van de Heilige Geest onder de genadewerking van de Heere zo in ons leven tot openbaring mogen komen, dat Hij meer en meer aan zijn eer komt en wij aan ons doel beantwoorden. Amen. We zingen Psalm 73, het 14e vers.
Het past ons uw grote naam te danken, Heere, voor het voorrecht dat we hier vanmorgen mochten zijn. En dat we bezig mochten zijn met uw heilig woord dat ons spreekt van dingen die van zo groot gewicht zijn en van zo grote zaligheid. Gij hebt het ons doen horen uit uw woord, o God, wat gij gedaan hebt en wat gij nog doet voor zondaren. Hoe gij hen verlost met een volkomen verlossing en hoe gij hen alles schenken wilt wat zij voor tijd en eeuwigheid behoeven. En bij dat alles wat ze nodig hebben, hoort toch zeker ook uw Heilige Geest. O Heere, wij bidden u om dat krachtige werk van uw Geest. Laat uw volk er de vrucht van hebben, Heere. Laat uw volk het nut van de hemelvaart van de Heere Jezus Christus ook in dit opzicht beleven, dat zij in de praktijk van het leven, in de beoefening, mogen zoeken de dingen die boven zijn. Daar waar die dierbare Christus en waar die zaligmaker van zondaren is, geef dat daar hun hart meer en meer naar heen mag trekken. Naar de volle kennis van hem en de heerlijkheidsopenbaring door hem. Omdat ze zo hemelsgezind zijn. Zo mogen leven met het oog op de toekomst, op de zaligheid die wacht, op die volkomen heerlijkheid. En wij bidden van u, Heere, dat diegenen die daar niets van kennen en die de Geest ook nooit ontvingen, hun armoe en gebrek mogen gaan ontdekken. En dat de Geest hun ogen dan zal willen openen, opdat zij mogen leren zoeken naar datgene wat tot heil van hun onsterfelijke ziel is. Heere, wilt u er ons toch aan gewennen? En wilt u er ons toch diep van overtuigen dat de waarheid van uw woord is: hier hebben we geen blijvende stad. Maar geef dat het door genade ook zo mag zijn of worden, maar wij zoeken de toekomende. Doe ons zien, Heere, de ijdelheid van het alleen maar leven voor beneden. En het alleen maar zoeken van de dingen van beneden. Hoeveel we er ook van zouden kunnen vergaderen. En hoeveel we ook zouden kunnen bezitten en het onze noemen. En waar we ons ook allemaal blij mee zouden kunnen maken. Heere, het gaat voorbij. Bind dat op ons hart. En wilt u er ons daarbij leren dat er maar één ding waarlijk waarde heeft. Dat is u te kennen. U tot onze God en zaligmaker te hebben. Wees zo met ons. Breng ons ook vanavond nog weer samen. En laat uw Geest ons leiden om Jezus wil. Amen. Psalm 149, het derde en het vijfde vers, Psalm 149, vers 3 en 5. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.